Gemeente, wij worden verzocht om te zingen uit Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Het is Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Verder zijn we verzocht om te lezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, hetgeen opgetekend is in Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 23. Doch lezen we vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1, dat er een enig God is. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. En verder Colossenzen 1 van 1 tot en met 23. Paulus, een apostel van Jezus Christus door den wil Gods, en Timotheus de broeder, den heiligen en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt, gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest, waarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende den Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, en hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn, en hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover.
Gemeente, we zingen nu tot voortzetting van de ter aangevangen godsdienstoefening van Psalm 89, de versen 4 en 8. En inmiddels is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroom staat. Wie is als gij, o Heere, o God der lege scharen? Wie is aan u gelijk, wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt ge, o Heere, ja eindeloos in vermogen. Uw onverbrekelijke trouw omringt u voor elks ogen. We noemden u Psalm 89, de versen 4 en 8. Gemeente, de tekst voor deze uren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Colossenzen 1, en daarvan het 18e vers, dus Colossenzen 1, vers 18, waar Gods woord aldus luidt, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Geliefden, deze tekstwoorden bepalen ons bij Christus en zijn gemeente. En dan hebben we drie hoofdgedachten. Ten eerste Christus, het hoofd der gemeente. Ten tweede Christus, het begin der gemeente. En ten derde Christus, het leven der gemeente. Dus Christus en zijn gemeente. Ten eerste Christus, het hoofd der gemeente. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Ten tweede Christus, het begin der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Christus, ten derde Christus, het leven der gemeente, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Bij deze drie hoofdzaken willen we u met de hulp des Heren bepalen. Geliefden, Paulus heeft deze brief geschreven aan de gemeente van Colosse. Hij gaat hen in de eerste plaats wijzen op hun eertijds, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Gemeente, alleen aan dit woord hebt u vanavond al genoeg, want het zegt ons dat wij in een ongekende macht der duisternis liggen, en dat wij uit die ongekende macht der duisternis getrokken moeten worden. Dat betekent dat wij daarvan onszelf nooit uit zullen gaan, maar dat nodig is de trekkende liefde en de trekkende genade Gods. Het is niet alleen duisternis rondom ons, dan zou het nog zo erg niet zijn, maar het is ook duisternis in ons. Wij zijn enkel duisternis geworden. Ons verstand is verduisterd, onze wil is verkeerd en onze hartstochten zijn ongeregeld. En al is het dat er nog zoveel algemene verlichting is en nog zoveel wijsheid en verstand, zodat men zelfs door het verstand vanuit de wereld maanreizen onderneemt, wij zijn allen verduisterd in het verstand en hebben nodig getrokken te worden uit die duisternis tot Gods wonderbaar licht. De Colossenzen hadden dus een eertijds, heb u dat ook? Als u een eertijds kent, gemeente, dan betekent dat dat u ook een heden kent. En dat heden hadden die Colossenzen, omdat ze licht geworden waren in de Heere, en het licht ontvangen hadden in hun duisternis. Het geloof had het ongeloof ontdekt, het licht had de duisternis ontdekt. Zij waren uit die rampstaat van de ellende overgezet in de staat des levens. De Heere had hen, elk in de stand van het genadeleven, geleid tot de kennis van de eeuwige middelaar des Nieuwe Testaments. Paulus wijst ook nog op iets anders. Hij wijst hen op hun strijd en op hun overwinning. Gemeente, als God u trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan betekent dat strijd. Strijd tegen de driehoofdige vijand. Die strijd zal beginnen bij het getrokken worden en zal eindigen als het tijdelijke met het eeuwige verwisseld wordt. Dan is de strijd ten einde en is de kerk in hem meer dan overwinnaar, want Christus heeft overwonnen en in hem zal de kerk over alle vijanden triomferen. Paulus wijst hen ook op het grote voorwerp des geloofs en dan spreekt hij over de grote schepper aller dingen en de onderhouder daarvan, maar hij spreekt ook over de middelaar als het hoofd van zijn strijdende kerk, want hij zegt in onze tekst, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Dus Christus het hoofd der gemeente. Wij weten allen wel wat een hoofd is. Wij kunnen spreken over het hoofd in figuurlijke zin en in letterlijke zin. Als ik over een hoofd spreek in figuurlijke zin, dan noem ik bijvoorbeeld het hoofd van een koninkrijk, Een koning is het hoofd van een land. Ik kan spreken over het hoofd van een gemeente, dan bedoel ik daarmee een burgemeester. Men kan spreken over het hoofd van een gezin, dan bedoel ik daarmee de vader van het gezin. Dan spreken wij dus over een hoofd in figuurlijke zin. Maar er is ook een hoofd in een letterlijke zin, en dat houdt verband met een lichaam. Gemeente, u weet wel dat bij een hoofd een lichaam hoort, en dat een lichaam zonder hoofd geen lichaam is. Want het hoofd regeert ons gehele lichaam, en het gehele lichaam is aan het hoofd onderworpen. Het hoofd is ook het sierlijkste deel van ons lichaam. Waarom zeg ik dat nu? Omdat in onze tekst ook gesproken wordt van een hoofd, namelijk Christus. Wij weten dat Adam het hoofd was van het ganse menselijke geslacht. Wij hadden een heerlijk hoofd toen God Adam geschapen had in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En het ganse menselijke geslacht was in Adam begrepen. Maar gemeente, in dat hoofd Adam zijn wij gevallen. Hebt u daar kennis aan gekregen, jong en oud? Want dat is ten hoogste noodzakelijk. Willen wij kennis krijgen aan dat andere hoofd, eerst dat ene hoofd waarin wij doodgevallen zijn, dus de drievoudige dood zijn onderworpen, daarin zijn wij verdoemelijk voor God en kunnen wij voor zijn aangezicht niet meer bestaan. Wil er plaats zijn voor dat hoofd des lichaams Christus, dan zullen wij dus eerst Adam moeten leren kennen, zodat wij dat andere hoofd Christus uit genade deelachtig worden. Er staat, hij is het hoofd des lichaams, dus als hij hoofd is, heeft hij ook een lichaam. Laat ons eerst even stilstaan bij het hoofd zelf. Gemeente, wij kunnen zeggen dat hij is het representerend hoofd van de strijdende kerk. Als ik een ogenblik dat hoofd zou willen beschrijven, dan zou ik met de bruid moeten uitroepen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefde, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Wie zei dat? Dat zei de bruid. Maar dat zegt ook Paulus, want hij had het hoofd leren kennen. Hij, die als het representerend hoofd, reeds was in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Gemeente, de kerk dateert niet van 100 jaar of 1000 jaar, maar de kerk ligt in de eeuwigheid verklaard in het vaderhand Gods. Maar het hoofd der strijdende kerk is ook de oorzaak der zaligheid, omdat hij door zijn bloedgerechtigheid zichzelf gegeven heeft tot een zoenoffer voor de schuld. Dat hoofd heeft onze menselijke natuur aangenomen in de tijd. Dat hoofd van de strijdende kerk zou geen hoofd hebben kunnen zijn van zijn gemeente als hij alleen God geweest was. Hij zou geen hoofd hebben kunnen zijn als hij alleen mens geweest was, maar hij moest twee naturen hebben. Want hij moest ook onze menselijke natuur aannemen, wilde hij hoofd des lichaams kunnen zijn. In het voornemen, in een stille eeuwigheid, heeft de eeuwige middelaar als het hoofd van de kerk beloofd om aan de voorwaarden van het verbond te voldoen, om zo de eeuwige zaligheid voor verloren Adams zonen, die in hun hoofd verloren lagen, te herstellen in Gods gunst en gemeenschap. In hem die het hoofd is, het hoofd des lichaams, waarin de leden van eeuwigheid begrepen zijn, opdat ze in de tijd zouden worden toegebracht. Hij is ook het waarachtig hoofd van zijn kerk. Paulus zegt, hij is het hoofd des lichaams. Geliefden, Gods kerk heeft geen schijnhoofd, maar een waarachtig hoofd. Hij is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, opdat hij hun worden zou een oorzaak van eeuwige zaligheid en de roem van zijn majesteit zou verhogen in het hart van zondaren en zondaressen. Hij is ook een volmaakt hoofd, want als hoofd van zijn kerk is hij volmaakt, als God, maar ook volmaakt als mens, die zeggen kon, wie van u overtuigt mij van zonde, opdat hij alzo God met de zondaar zou verzoenen, maar ook de zondaar met God verzoenen zou. Houd u deze dingen, twee dingen vast, want God is wel met de zondaar verzoend door de dood zijn zoons, als het hoofd van zijn strijdende kerk, maar onderwerpelijk moeten wij ook met God verzoend worden, en dat betekent dat wij van dood levend gemaakt moeten worden en teruggebracht moeten worden in Gods gunst en gemeenschap. Hij is ook een enig hoofd. Rome spreekt van twee hoofden. De paus een hoofd en Christus een hoofd. Maar wij leren op grond van Gods woord dat hij is het enige hoofd van de strijdende kerk dat in de hemel is. En dat er hun ten goede daar is, totdat hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden, want hij is het eeuwig blijvend hoofd. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hij is een hoofd dat nooit of te nimmer door de machten van de hel, door de machten van de zonde en van de vijanden, zal kunnen worden uitgeroeid. Want hij blijft eeuwiglijk in de hemel en zal eeuwiglijk regeren. Ja, hij zal zijn kerk toebrengen uit vrije genade. Geliefden, als wij zulk een hoofd mogen leren kennen, waarin we de veiligheid, de dierbaarheid en de algenoegzaamheid van Sions koning mogen aanschouwen, dan zijn wij gehaald uit de rampstaat van ellende en gesteld in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Er staat dat hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Laat ons even stilstaan bij zijn gemeente. Het woord gemeente betekent samengeroepen menigte. Hier zit dus een samengeroepen menigte. Gemeente, als ik u een ogenblik als een samengeroepen menigte aanspreek, spreek ik u dan in zijn geheel aan als de gemeente van Jezus Christus? U zult zeggen, als zichtbare kerk zijn wij toch de kerk van Christus? Ja, maar denk erom, de scheiding loopt door de zichtbare kerk. Zij die lid zijn van de zichtbare kerk, zijn niet allen leden van het hoofd. Ik zal een voorbeeld noemen. U ziet het misschien wel eens dat er iemand over de wereld loopt met een kunstbeen. Dat kunstbeen wordt wel gebruikt voor het lichaam, maar dat krijgt geen voedsel uit het lichaam of uit het hoofd. Maar dat kunstbeen wordt gebruikt en is bij de dood waardeloos. Met een kunstbeen zal niemand uit de doden opstaan. Ik denk ook aan een gebouw dat gebouwd wordt. Dan zie ik daar stellingen rondom staan, en die stellingen zijn nodig, opdat het gebouw zal voltooid worden. Maar als het gebouw voltooid is, dan gaan de stellingen weg, en dan is het gebouw het schoonst. Nu gaat het er maar over of ik stelling houd ben, of ik dus belijdenis gedaan heb met mijn lippen, of dat ik een steen ben, gelegd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Het gaat hier dus niet om de samengeroepen menigte, zoals de zichtbare kerk zich openbaart, maar over de gemeente die God uitverkoren heeft en die hij door de werking van zijn geest toebrengt. Zij worden gelegd op het fundament dat Christus in de eeuwigheid gelegd heeft, maar dat fundament wordt ook in de tijd gelegd in het hart van zondaren en zondaressen. Dus hij is het hoofd van zijn gemeente, dat is die gemeente die door Gods geest vergaderd wordt uit een verloren gaande wereld. Dat is die gemeente die in de droefheid naar God over de wereld gaat, die hongert en dorst naar de gerechtigheid, voor wie de wereld de dood geworden is en voor wie de zonde de dood geworden is, die in de binnenkamer van de ziel hun hart uitstorten aan de troon van Gods genade, die dus getrokken zijn of worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, Want hij is het hoofd des lichaams, namelijk zijn gemeente. Een lichaam is onderworpen aan het hoofd. Een lichaam krijgt voeding uit het hoofd en wordt bestuurd door het hoofd. En blijft gemeenschap hebben met het hoofd. Nu is het de grote vraag, geliefden, of u gemeenschap hebt aan het hoofd Jezus Christus. Want het lichaam bestaat uit vele leden. Er zijn sierlijke leden en minder sierlijke leden. Maar nochtans is het noodzakelijk dat wij een lid worden van het lichaam van Christus. Om uit het hoofd het leven te mogen ontvangen. En te ervaren dat hij is het hoofd van zijn strijdende kerk, waarvan zondag 21 zegt, ik geloof dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Hoe worden wij nu een levend lidmaat? Worden wij dat omdat wij door eigen krachten kunnen terugkeren tot God? Nee, geliefden, want dan zouden wij niet getrokken behoeven te worden. In onze tijd met remonstrantse denkbeelden, waarin zoveel is dat aftrekt van de gezonde leer, kan men zelf nog iets aan de zaligheid toedoen en tracht men zelf tot God op te klimmen. Maar er is een volk op de wereld dat de Heere gaat verenigen met het hoofd in de wedergeboorte. Dat is het begin van die vereniging. Zij gaan leren, wie klimt de berg des Heren op, wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden. Als wij de bergen van Gods recht en van Gods heiligheid willen beklimmen in eigen kracht, dan zullen wij teruggestoten worden, want dat is radicaal onmogelijk. Wij kunnen alleen maar opklimmen tot God in Christus, die opgeklommen is als het grote hoofd van zijn strijdende kerk. In hem alleen ligt de zaligheid. En wat doet de Heere nu? Die gaat zijn volk dat hij trekt uit de duisternis dat zijn wonderbaar licht en verenigt met het hoofd brengen in de diepte, opdat zij uit de diepte door de kennis der zonde en der ellende zouden gebracht worden tot de kennis van Christus, in de standen van het genadeleven, dus in het oppassen van dat genadeleven. Nu weet ik dat alle leden niet even sierlijk zijn en niet even zichtbaar zijn en niet even groot zijn, maar elk lid van het hoofd Christus zal zondaar worden voor God. Elk lid van Christus gemeente zal droefheid kennen over de zonde en droefheid naar God. En elk lid van Christus' lichaam zal de wereld verlaten, de zonde haten en daarvan vrienden, en zal opvallen in deze ondergaande wereld, omdat ze van de wereld niet zijn, en omdat er een jagen en een hijgen is, om hem gelijkvormig te mogen worden. Daarom zingt de dichter, o Heere, mijn ziel en lichaam hijgen, en dorsten naar u in een land, dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk zijner gemeente. O geliefde hoorders, van nature zijn wij in een ander lichaam, een lichaam der zonde en des doods. Dat betekent, wij moeten voor God verschijnen en dat kunnen wij niet. Hoe noodzakelijk is het dan in de tijd waarin wij leven, onze voorbereidingstijd, in dat hoofd Christus overgezet te worden, waarin de kerk van eeuwigheid reeds is. Het hoofd had van eeuwigheid reeds leden, en die zullen één voor één toegebracht worden. Christus kan niet zonder leden zijn, en hij zal ook nooit zonder lichaam zijn, want het hoofd is zonder het lichaam niet volmaakt, en het lichaam is zonder het hoofd niet volmaakt. Hoofd en leden zijn één. Daarom als er in ons midden zijn die zeggen, zou ik wel een lid zijn van het hoofd Christus en van dat lichaam dat hij uit genade verworven heeft, gemeente, dan zou u het hieraan kunnen kennen, of u de geest van Christus hebt ontvangen, door getrokken te zijn uit de duisternis dat zijn wonderbaar licht. Ik bedoel hier niet de algemene werking van de Geest Gods, waarmee soms grote benauwdheid en grote vrezen gepaard gaat, zodat wij kunnen kruipen met het doodvonnis in de hand en toch weer terugkeren tot de wereld, omdat de liefde niet is gewerkt in het hart. Ik bedoel ook niet wat gemoedelijkheid en teerheid, als u ernstige preken hoort, of misschien ernstige sterfgevallen hebt meegemaakt, of omdat u teer van gemoed bent, maar ik bedoel dat ware leven der genade, waarin God bij de aanvang de zondaar afsnijdt van Adam en inplant in Christus, en waarin openbaart zich dat geliefden. Als u het hebt meegemaakt, kunt u dat wel zeggen, dat openbaart zich in de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Droefheid is immers liefde. Als ik droefheid heb omdat ik de zonde niet kan doen, dan heb ik liefde tot de zonde. Als ik droefheid heb omdat mijn man of mijn vrouw of mijn kind gestorven is, dan heb ik liefde tot hen gehad. En als ik droefheid heb omdat ik God mis, dan heb ik liefde tot God. Dat is geen gemoedelijkheid, maar dat is ware droefheid die God uit genade werkt. Geliefden, weet u waar het de kerk om te doen is? Om de hemel? Wel nee, daar gaat het niet om. Of om de hel te ontvlieden, daar gaat het ook niet om. Dat volk zegt het is om God te doen. Als ik God mis, dan mis ik alles, dan ben ik eeuwig ongelukkig. Al zou ik van de genadepoort verwezen worden naar de hel, dan blijf ik toch liggen, omdat God hen vasthoudt, want God heeft hen verenigd met Christus en zal zich op zijn tijd op zijn wijze aan de zulken openbaren. En toch kennen ze het hoofd niet, want dat leren wij niet direct, en ook hebben onze vaderen niet geleerd dat iemand direct kennis krijgt aan Jezus. Er is een toeleidende weg tot Jezus en die blijft er. Denk maar aan onze Heidelberger catechismus. Als Christus bij de aanvang dierbaar wordt, dan is er een kennen en een vervolgende kennen van Christus in zijn naturen, in zijn staten en in zijn weldaden. Want er is zoveel in hem aan te treffen dat het een volle beek van wellust is. Hoe meer ik van hem zie, hoe meer ik van hem hoor en hoe meer hij zich verklaart, hoe dierbaarder hij wordt in zijn vernedering en in zijn verhoging. Daarom kon de bruid hem uitschilderen als ze zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is blank en rood. Hij is het hoofd van zijn strijdende kerk. Wij gaan nu naar onze tweede gedachte. Christus is het begin der gemeente. Er staat, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Gemeente, hier wordt dus over het begin gesproken. Christus is het begin als Zoon Gods. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken van toen aan. Hij is het begin van de schepping Gods. Leest u de hoofdstukken Johannes 1 en 1 Johannes 1 maar eens na. Dan zien wij Christus als het grote begin van de schepping Gods, maar hij is ook het begin van zijn kerk als verdienende oorzaak. Let erop, verdienende oorzaak. Gemeente, God gaat zijn kerk terugbrengen bij het begin. En waar is dat begin? Wel, dat begin ligt in de eeuwigheid. Dat is eigenlijk geen begin. Dat is een nooit begonnen en altijd durende liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat zijn de koorden van de eeuwigheid, waarin zij bij ogenblikken mogen wegzinken. Want die twee diepten, de rampzalige val, maar ook de grootheid van de goedertierenheid en het welbehagen Gods, zijn zo oneindig groot dat ze in woorden niet uit te drukken zijn. Hij die het begin is, dat betekent dat hij de verdienende oorzaak is vanuit de eeuwigheid en in de tijd gekomen is. Zie hem gaan over de aarde, zie hem gaan in de dood en zie hem opstaan uit de dood. Triomfantelijk van de Vader opgewekt, heeft hij de kerk verlost met een eeuwige verlossing. Maar hij is ook het begin in het mededelen van het leven, want welke geest is het die het leven begint? De geest van Christus, daar gaat het om. Nu denk ik aan de catechismus zondag 28. Daar staat dat dezelfde geest die in Christus woont, ook in het hart van Gods kinderen woont. Dezelfde geest woont dus in het hoofd en in de lidmaten. Nu is Christus het hoofd in de hemel en de geest heeft de verbinding tot stand gebracht in het hart van zondaren en zondaressen. Nu kan de Satan proberen om die verbinding door te knippen en de hel kan proberen om die verbinding ongedaan te maken en de zonde kan woelen in het hart en het eigen ik kan zich in zijn bedorven bestaan verheffen. Maar niemand kan die verbindingslijn die God van bovenaf tot stand brengt ongedaan maken, want hij is de mededeler van het leven, die het begin is. Hij is dus het begin van de droefheid naar God. Hij is het begin van de liefde tot God. Hij is het begin van de haat tegen de zonde en van het doden van elke zonde en van het denken van één goede gedachte. Hij is ook het begin van de begeerte van de kerk en hij is ook de wortel van de kerk, dus het begin. Zoals de wortel het begin is van de plant, zo is Christus de wortel, dus het begin van de kerk. En u draagt de kerk de wortel niet, maar de wortel draagt hen. Let daar goed op, de wortel draagt hen en zij zijn uit de wortel. Zoals de rank groeit uit de wijnstok, alzo is Christus de ware wijnstok, waaruit de rank tevoorschijn komt, gelijk het fundament van een huis. Alzo is Christus het fundament, waarop al de stenen gelegd worden, die het begin is. Geliefden, is Christus uw begin. Och, zegt dat bekommerde volk, wist ik dat maar of hij mijn begin is. Er zijn er velen die als ze in hun bekommerde staat over de wereld gaan zeggen, zou ik met God begonnen zijn, of zou God met mij begonnen zijn? Dat kan een bange strijd zijn, en nu kan ik u maar één raad geven. Ik las in een preek van een overleden leraar, die God heeft willen gebruiken in zijn kerk. Wilt ge weten of God met u begonnen is? Vraag dan om de openbaring van de middelaar. Ja, zegt u, maar dan moet er eerst plaats voor de middelaar zijn. Juist, maar Christus is ook het begin om de zondaar daar te brengen door de kennis der ellende in de diepte. Want gemeente, let erop, als hij het begin is, dan zal hij door de wet de zondaar brengen in zijn verlorenheid. Want de wet is een tuchtmeester tot Christus. En nu gaat die grote beginner hun het leven meedelen, omdat hij het leven verworven heeft. En nu gaat die grote beginner die zondaar brengen in de diepte der verlorenheid. Het volk ziet hoe langer hoe meer in de spiegel van de heilige wet, want de wet is niet dood. Paulus had een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. En als de Heere door de wet de zondaar overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan brengt hij hen ook wel een keer aan het einde van de wet, want door de werken der wet kan geen vlees voor God gerechtvaardigd worden, maar dan heeft het volk er meestal geen erg in, dat dit nu het begin is van hem, die door de tuchtmeester de wet zichzelf heerlijk zal openbaren in het hart van de zondaar. Hij is het begin in de openbaring van zijn bediening. Gemeente, misschien zit er hier iemand die zeggen kan, ja, toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, toen God zijn beeld van mij terugeiste en ik dat niet geven kon, toen ik alles had geprobeerd om door doen en laten tot God op te klimmen, toen ik de geestelijkheid en de uitgebreidheid van de wet zag en de wet mij gedurig sloeg en te nederwierp, en ik moest bekennen dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd had en er geen hoop meer voor mij was, toen heb ik dat begin inwendig in mijn ziel geleerd, dat voor mij bij God vandaan de zaligheid aanschouwd werd en gegeven werd uit genade. Toen Christus zichzelf in mijn ziel openbaarde, het zij door het woord, het zij in zijn persoon, toen kwamen er andere gangen, die het begin is, kent u zulk een begin, dan krijgt u een andere gang in het leven, dan werkt u op Christus aan. Het is waar, zij proberen het dan menigmaal met Christus en met de wet. Wat de wet niet kan doen, dat moet Christus dan maar doen. Maar nu gaat Christus, die het begin is, de zondaar afsnijden van het eigen leven, opdat ze in de gerechtigheid van de middelaar het leven zouden vinden. Daarin is hij ook het begin van de Vader gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. We gaan verder om des tijds wil, die het begin is de eerstgeborene uit de doden. Gemeente, wij weten dat hij is de eerstgeborene aller creaturen. Vele ketters zeggen, hij is het eerstgeboren schepsel, dus niet God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. De eerstgeborene alle creaturen betekent, gegenereerd door de Vader in de stille eeuwigheid, hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Zoals hij geboren is, is nog nooit iemand geboren en zal ook nooit iemand geboren worden. Want hij is heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, als borg, als plaatsbekleder, als betaler aan het goddelijk recht, maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden, ten eerste omdat hij door zijn eigen goddelijke kracht is opgestaan uit de doden. Niemand kon zeggen, ik heb macht om mijn leven af te leggen en hetzelfde wederom te nemen, dat kon hij alleen. En hij is dan ook de eerstgeborene uit de doden. In de tweede plaats, omdat zijn opstanding uit de doden de waarborg is van de opstanding uit de geestelijke dood van zijn ganse lichaam. Zijn ganse lichaam zal opstaan uit de geestelijke dood, gemeente. Want als de Heere uit genade een zondaar gaat wederbaren, kan zo'n zondaar niet in de dood blijven. Ik wil en zij zullen. Zij zijn te duur gekocht, dan dat er één klauw van zal achterblijven. Ze zijn gekocht door het bloed des eeuwigen testaments. En dan wil ik u dit vragen, kent u dat bloed? Zijn er in ons midden die dat bloed kennen? U zult zeggen, bloed. Ja, alle dingen worden bijna door bloed gereinigd. Gemeente, als hij dat bloed gaat openbaren aan onze ziel, dus gaat sprengen aan onze ziel, dan staan wij voor God, alsof wij nooit zonde hebben gedaan, alsof wij zelf al de gerechtigheid hebben volbracht, die Christus voor ons volbracht heeft, dan smaken wij op die ogenblikken, die eerste beginselen der zaligheid, die geen oog gezien en geen oor gehoord heeft, en in het hart des mensen nimmer is opgeklommen, en dat om God daar eeuwiglijk te loven en te prijzen, dan zouden we sterven, als God zich niet een weinig in de uitlatingen van zijn liefde terugtrok. Want bloed betekent reiniging, dat bloed is gestort op de kruisheuvel van Golgotha. Het betekent ook dat er een zalige opstanding zijn zal op de jongste dag, en dat Christus nooit meer sterft. Hij kwam uit het graf tevoorschijn, opgewekt door de Vader. De Vader toonde ook toen de kwitantie. Het handschrift dat tegen ons was, leert Gods kerk kennen. Dat handschrift dat volstaat met onze erf en dadelijke schuld. En wie zal dat betalen? Maar toen de eeuwige middelaar uit het graf tevoorschijn kwam, was de kwitantie betaald, de bloedstreep was erdoor gehaald, het was betaald, de middelaar was vrijgesproken door de Vader, en in hem is zijn lichaam vrijgesproken. Maar nu komt het, dat moet nu onderwerpelijk worden geleerd. Wat denk erom, gemeente, als wij de voorwerpelijke kant opgaan, dan krijgen wij een kerk vol bekeerde mensen, die allen gerechtvaardigd zijn en allen vergeving der zonde hebben ontvangen, maar die nooit hun schuldregister hebben leren kennen, die ook nooit de dood in Adam hebben leren kennen, om het leven in Christus te ontvangen, want God brengt eerst terug naar de oorsprong, waar wij de schuld hebben gemaakt. En dan laat hij zien dat wij de schuld wel dagelijks meerder kunnen maken, maar er geen kwadrantpenning van kunnen voldoen. Dan pas gaat hij ons wijzen op de voldoener van de schuld, die schuld zelf voldaan heeft, want God is met de zondaar verzoend door de gerechtigheid van de middelaar, dus God door God verzoend met zijn kerk, uit vrije genade door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarom is het voor de kerk een eeuwige troost dat hij de eerstgeborene is uit de doden. Straks komt de jongste dag. Ja, ik denk wel eens, gemeente, wij gaan er hard naartoe. U gelooft dat misschien ook. En als je ernstig nadenkt, jong en oud, jongens en meisjes, kinderen, dan zitten we midden in de oordelen. Lees de dagbladen, hoor de vermenigvuldiging der zonde en merk de hardheid des harten, dan weet u dat Nederland zich meer en meer rijp maakt voor de oordelen, maar ook dat het avondrood van de ondergaande wereld gezien wordt, want Christus, de eerstgeborene uit de doden, sterft nooit meer. Maar hij komt eenmaal weder op de jongste dag, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. De Heere zegt tot zijn kerk, dat gij wel des zonde dood zijt, maar Gode levende, door Jezus Christus onze Heere. En als hij komt, dan, hoe zult gij dan staan, vaders en moeders, met uw kinderen, die arme schapen, hoe zult gij dan met hen staan, op die grote dag der dagen, een klein lid van het lichaam van Christus misschien, of nog buiten de middelaar? Och, u hoeft geen groot lid te zijn, er zijn ook kleine leden, kleine steentjes, klezoortjes, die worden gelegd op het fundament der apostelen en profeten. O, gedenk aan die grote doorluchtige dag, als Christus komt op de wolken des hemels, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Zingen we nu eerst van Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 73 vers 13.
Thank you.
opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dus Christus het leven der gemeente. Ik denk aan twee teksten. Hij is de eerste boven alles wat adem heeft en leeft. Toen hij heen ging van deze aarde heeft hij gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar gemeente, wij erkennen hem niet als de eerste. Niemand van ons erkent hem als de eerste als wij nog voor eigen rekening leven op de wereld. Nee, alles gaat in tegen God en tegen zijn gezalfde, ook in de tijd waarin wij leven. Laat die tekst eens even op u inwerken. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gij zult het verliezen, jonge mensen. Gij zult het ook verliezen, oude mensen. Want hij staat boven de kloot der aarde en hij laat zich het bestuur van het wereldrond niet uit handen brengen. Ik denk aan een andere tekst in het Hooglied. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet, dat gecombineerd met deze tekst, opdat hij in allen de eerste zou zijn, dat is in allen die hem kennen. Gemeente, het gaat er niet slechts om of hij de eerste is op deze wereld, de eerste en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde, maar het gaat erover of hij in ons de eerste is, opdat hij in allen die hem vrezen de eerste zou zijn. Geliefden, nu moeten we eens goed opletten, wanneer de Heere een zondaar gaat wederbaren. Ik hoop dat er in ons midden zijn die daar kennis aan hebben, en als u er geen kennis aan hebt, dat gebrandend jaloers wordt op dat grote goed dat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen, dan gaat de Heere de een in zijn jongheid zachtkens leiden, een ander in zijn middelbare leeftijd, of in zijn opgroeien krachtig overtuigen. De Heere is vrij in de leidingen die hij houdt, maar als de Heere begint in het hart van de zondaar, dan wordt God de eerste. Als we dan nog nooit gebeden hebben, dan gaan we bidden. Als we nog nooit gezucht hebben, dan gaan we zuchten. Als we nog nooit verborgen plaatsen opgezocht hebben om ons af te zonderen voor God, dan gaan we dat wel doen. Dan gaan we dag en nacht uit naar de troon van Gods genade en trachten wij de zonde met wortel en tak uit te roeien, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Al kennen wij dan Christus niet en weten menigmaal niet of het wel Gods werk is in ons, al worden wij van alle kanten bekampt en bestreden, gij zult nog met de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk terugkeren, dat is een andere zaak, maar God gaat door en brengt ze in de diepte, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Als hij zich openbaart, gemeente, dan wordt hij de eerste. Wie kan in woorden uitdrukken wat het zeggen wil, als God bij aanvang op Christus wijst? Dat kan alleen beleefd worden. Ik weet wel, als u het beleefd hebt, weet u het ook, dat er dan iets wonderlijks in uw hart gebeurt, dat er dan een mogelijkheid bij God vandaan ontsloten wordt, waardoor u weer met God verzoend kunt worden. En al is het dan dat er een mogelijkheid is dat u hem wel ziet, dan bent u nog niet aan zijn eigendom. Hoe gaat de Heere dat doen? Hij gaat de zondaar meer en meer ontkrachten, ontbloten en ontgronden, opdat hij de eerste zou zijn. Er zijn zoveel anderen die de eerste willen zijn van binnen, of bij u niet. Hoogmoed probeert op de troon te klimmen. Zedeloosheid probeert op de troon te klimmen. Verdorvenheid en allerlei andere ongerechtigheid proberen op de troon te klimmen. Dingen die wij nooit verwacht hebben willen de eerste zijn. De rijkdom van de wereld wil de eerste zijn. Maar gemeente, zodra de Heere nu uit genade dat begin aanwijst, de eerstgeborene uit de doden en de kerk stervend over de wereld doet gaan, dan wordt hij weer de eerste. En zodra hij de eerste is, dan verdwijnt alles wat van de mens is. Dan verdwijnen ze zelf voor zijn aangezicht. Wij leren op grond van Gods woord dat God doet overblijven een ellendig en arm volk dat stervend over de wereld gaat om het leven uit de eeuwige levensbron te mogen putten. Ja, geliefden, dan wordt hij de eerste en dan verdwijnt de mens. Want God de Vader ziet in Christus de zondaar aan, ziet hem in zijn gerechtigheid aan. O, dat verdwijnen voor God en dat uitroepen, zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. Ik wilde wel dat hij onze ziel altijd de eerste was, maar hij is in de waarneming zo weinig de eerste. Ik weet niet of u het begrijpt, het is maar eens een ogenblik, uurtjes van korte duurtjes, dat hij eens de eerste is. Maar als hij de eerste is, dan ligt de zonde eronder. Dan roepen we uit dat we wel willen sterven voor de naam en de zaak van de Heere Jezus. Ja, geliefden, dan is hij ook werkelijk de eerste. Dan is hij in alles in het leven van de kerk. En als hij alles is in het leven van de kerk, dan zijn ze niets. Dan zeggen ze met Paulus, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Dan buigt de kerk in ootmoedigheid des harten voor het aangezicht des Heren. Maar hoe menigmaal zeggen ze, o God, dat u nog eens één keer de eerste in mijn leven zou willen zijn. Dat u nog eens één keer alles wat van de mens is zou willen ten onder brengen. Dat u al die troonbeklimmers nog eens één keer van de troon zou willen afstoten. Dat u mijn troon nog eens omgekeerd zou willen stellen. Dat ik nog eens als een goddeloze voor uw aangezicht in het stof mocht buigen, om de eerste te mogen zien en te mogen omhelzen en te mogen eigenen. En als de eerste geëigend wordt, omdat hij gekregen is van de Vader op gronden van recht en gerechtigheid, dan zeggen ze, drie ene God, u zij al de eer. Gemeente, hoe dierbaar is dan die eerste, en hoe schoon is hij. Neem hem in zijn vernederde gangen of in zijn verhoogde gangen, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn namen, in zijn ambten. Neem hem van alle kanten. Als hij in allen de eerste is, wat eist de Heere dus van zijn kerk? Boven alles de eerste in hen is, dan zullen ze, o God, in het hart hebben, de hemel in het oog en de borg in het oog, al was het dan met een gebroken oog, ziende op die gebroken, maar ook verhoogde middelaar, dan roepen ze in vrije gunst die eeuwig God bewoog. O, die dierbare Emmanuel, die eerste, verhoogd aan vaders rechterhand, gemeente, ik zou hem willen uitschilderen, maar ik heb geen woorden daarvoor. Mijn woorden zijn te arm. Ik wil er veel meer van zeggen, maar ik kan het niet. Ik kan alleen maar zeggen, hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem, waar ik hem ook zie, die parel van grote waarde, hij is groot, boven alles te prijzen tot in der eeuwigheid, en tenslotte het hoofd is boven, nu zal ik een natuurlijk voorbeeld geven tot troost voor Gods kerk, als u eens overboord geworpen werd midden in de diepste oceaan, en uw hoofd bleef boven, dan verdronk u niet. Al moest u door de diepste oceaan heen zwemmen, als uw hoofd boven bleef, zou u niet verdrinken. Maar als het hoofd ondergaat, dan verdrinkt u. Houd dan moed, bedrukte schaar, houd moed. Het hoofd is boven. Daarom kan de kerk niet omkomen. De leden des lichaams zijn op aarde in de strijd gewikkeld tegen de driehoofdige vijand. En de grootste vijand zijn ze zelf. Maar het hoofd is boven. En daarom kan de kerk niet verdrinken, al gaat het nog door zulke diepe wegen heen en zal het straks nog diepere wegen gaan. Gemeente, u moet er maar op rekenen, de tijden worden steeds banger en donkerder. Wij zijn dicht bij de vervolging der kerk. Misschien zegt u, hoe weet u dat? Dat ligt gedurig in mijn hart. Hoe dat komt, dat weet ik niet, maar ik vrees met grote vrezen dat we voor de naam en de zaak van de Heere lijden en smaad zullen moeten dragen. Maar als de Heere dan in zijn ogenblik laat zien dat het hoofd boven is, dan zal het lichaam niet verdrinken en het hoofd blijft boven. Het lichaam kan bestreden worden aan alle kanten, maar het hoofd uit de hemel trekken, dat zal niet gaan, geliefden. Dat blijft boven voor zijn strijdende kerk, en daarom kan het lichaam niet ondergaan of omkomen. Als gij zult gaan door de rivieren, gij zult niet verdrinken. En als gij zult gaan door het vuur, hij zal bij u zijn. Want hij is de eersteling in de hemel. Daarom is zijn lichaam ook de eerste. En als hij door de bediening van zijn geest doet zien dat ze veilig zijn in zijn doorboorde handen, dan mag de kerk in het strijdperk van dit leven moed scheppen, dat de strijd niet eeuwig duren zal, omdat het hoofd van zijn kerk boven is en daar blijven zal tot op de jongste dag. Gemeente, der God aller genade mocht naar zijn welgevallen willen gedenken. Kinderen, och, ik hoop dat de Heere in kinderharten zijn genade verheerlijkt. Jullie zijn nog jong, maar jullie moeten ook een keer sterven en dat is God ontmoeten. Denken jullie daar wel eens ernstig over na, dat er zoveel kleine kinderen ook sterven en dan onbekeerd en dan kan het niet meer. Jeugd zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Jongens en meisjes, we moeten bekeerd worden. We moeten verenigd worden met het hoofd, anders gaan we verloren. De wereld lokt en trekt. Ik ben ook jong geweest, maar ik hoop dat de verlokkingen en de verleidingen van de wereld het moeten opgeven door de trekking van hem die aan des Vaders rechterhand verhoogd en verheerlijkt is, en dat in je hart dat trekkende werk gevonden mag worden. Want als God zijn liefde uitstort in het hart, dan zijn we bedorven voor de wereld. O jong en oud, vermaak je toch niet in allerlei dingen van de wereld. Met spot en spel gaan we te gronden. U weet dat zelf wel. Daar gaan we mee verloren. Maar de God aller genade mocht u doen buigen voor de God des eeds en des verbonds. Vaders en moeders in de kracht van het leven, de Heere mocht naar zijn welbehagen u doen zien dat uw leven meer en meer naar het einde spoedt, dat ge straks rekenschap afleggen moet van uw rentmeesterschap. Oude mensen met de kroon der grijsheid op uw hoofd, straks is de reis ten einde en dan... Nu kan het nog, het is nog het heden der genade. Volk des Heren, het hoofd van de strijdende kerk is boven. Hij zal zijn ellendigen niet begeven en verlaten. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Bekommerd Sion, zoek meer te krijgen. U zult zeggen, hoe moet dat? Vraag veel om ontdekking, dat is nodig, ontdekking. Ja, dat is nu juist het kenmerk van deze tijd. Men is bekeerd, men heeft het en men houdt het. Maar ik feliciteer hen die door de weg der ontdekking gedurig aan het einde van hun werk gebracht worden om meer te krijgen van Sions eeuwige koning. Want het gaat met de kerk door de diepte, en daardoor komt er ook verzekering des geloofs. Bevestigd volk, leef ge op uw rechtvaardigmaking. Dat is een dor leven. Er zijn er die rondgeleid worden om overal te vertellen wat God gedaan heeft aan de ziel. Maar ik acht ze gelukkig die in het leven der heiligmaking met Paulus uitroepen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Leef ge in gemeenschap met hem, dan zijt ge gelukkig, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dat geeft in het leven der heiligmaking een ontkracht en ontbloot leven, dat wil zeggen het leven verliezen, om het in hem te vinden, de parel van grote waarde. In hem ligt de zaligheid, de God der genade, mocht naar zijn welgevallen ons doen beoefenen, want onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 100, vers 2. En de gelezen preek was van wijlen dominee A. Hogeland. De Heere is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die hij voedt en wijdt een volk tot zijn dienst bereidt. Psalm 100, vers 2. Gemeente, laat ons nu heen gaan met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Amen.